Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden, luisteraars, wees welkom in het programma De Rots in de Branding. Op zaterdag 7 december 2024 rond 19:21 opende de aartsbisschop van Parijs, Monseigneur Laurent Ulrich, de deuren van de kathedraal Notre-Dame in de Franse hoofdstad. En eerst hoorden we de klokken weer luiden en daarna sloeg hij met een extra grote staf 3 maal op de hoofdpoort. En dit 5 jaar na de verwoestende brand welke de kathedraal teisterde. Maar toch wel zeer opvallend. Deze plechtigheid werd bijgewoond door een 40-tal staats- en regeringsleiders, zoals zelfs Donald Trump, de vrouw van president Biden, president Zelensky en noem maar op, zoals ook ons koningspaar. En uiteraard de Franse president Emmanuel Macron met zijn vrouw. Een bijzonder lang applaus volgde tijdens de intrede van de brandweerlieden die hun moed bewezen tijdens de blussingswerken en de ambachtslui die het gebouw heroprichten. Een indrukwekkende plechtigheid waar, uiteraard, door de aanwezigheid van de vele bisschoppen en kardinalen, het religieus element zeer duidelijk ook naar voren kwam. Maar ook zeer bijzonder waren de kijkcijfers op de tv-zender France 2. Zowel tijdens de live-uitzending van de heropening op zaterdag met meer dan 7 miljoen kijkers als de dag erna, de zondag, de eerste plechtige eucharistieviering met de wijding van het altaar. Deze laatste was een recordmarktaandeel. Het versloeg alle andere zenders tot zelfs 2 zeer populaire tv-shows. Maar France 2 aarzelde dan ook niet om de zondagsmis van 18:30 ook nog eens live uit te zenden die de eerste Parijse parochianen verwelkomde. 2 missen door een openbare tv-zender op dezelfde dag is ongetwijfeld uniek en bijna wonderlijk, vermeld de katholieke website Aletea. Ik ga het hier in deze uitzending nu niet hebben over de plechtigheden van zaterdag 7 en zondag 8 december. Maar ik stel voor, eerst heel kort, een woordje te plaatsen over het ontstaan van deze kathedraal. En daarvoor moeten we terug naar de 12e eeuw, of eigenlijk nog correcter naar de 4e, 5e eeuw. Op het voorplein van de huidige kathedraal stond toen de Sint-Stefanus-basiliek, Basiliek Saint-Étienne, met erachter een andere kerk, gewijd aan Maria, genaamd toen al Notre-Dame. Deze werd dan wel in de 9e eeuw verwoest door de vikingen, maar snel terug heropgebouwd. Maar het was dan Monseigneur Mauritius van Sully, de toenmalige bisschop van Parijs, die in het voorjaar van 1163 de start gaf voor de huidige bouw van de Notre-Dame. En dit met de steun van de toenmalige koning Lodewijk de VII, waarbij de twee bestaande kerken werden afgebroken. En de bouw van de huidige Notre-Dame gebeurde dan in fasen en eindigde volledig in 1345, na 182 jaar. Vanaf 1845 volgde 2 decennia een grote restauratie, waarbij bijvoorbeeld een nieuwe vieringtoren met flash of torenspits werd geplaatst op het dak van de kathedraal. Maar eigenlijk was het een herplaatsen, want reeds in de 13e eeuw stond er een torenspits maar die in de loop van de eeuwen ontmanteld werd ten gevolge van weersomstandigheden. En vandaag pronkt opnieuw de herstelde Notre-Dame na de zware brand van 5 jaar geleden. Tot zover, maar heel kort, deze bouwgeschiedenis. We gaan luisteren naar twee zangeressen onder de naam Les Frangines, die toen een lied maakten naar aanleiding van de brand van de Notre-Dame.
Le feu brûle dans nos cœurs trop petits, qui s'allume peu à peu dans la nuit, et nos yeux d'une seule voix qui supplie voient les flammes qui ravagent Notre-Dame. On en a toute une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal qui prend feu parfois pour nous dire. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal qui prend feu parfois pour nous dire. Tous ces hommes, toutes ces femmes, ces destins qui ont foulé tes dalles, tant de siècles, tant d'espoir et de drames rendent hommage à Notre-Dame. C'est les gens, ces poèmes et ces fables, tous ces rêves qu'elle enfante à tout âge, ces héros qui modèlent ton image, t'ont rendu immortel Notre-Dame. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal qui prend feu parfois pour nous dire. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal qui prend feu parfois pour nous dire. Notre-Dame, tes murs et ton histoire. Notre-Dame, sans plus fort que les flammes. En quelques secondes, tu fais pleurer le monde. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal qui prend feu parfois pour nous dire. On en a tous une cathédrale à rebâtir, à reconstruire. On a tous en nous le bien, le mal qui prend feu parfois et nous fait grandir.
En beste vrienden, we pogen in deze uitzending aan te tonen waarom deze kathedraal Notre-Dame in Parijs zo belangrijk is voor vele Fransen. De emotionele beelden tijdens de brand waren ook al overduidelijk. En alsook dan de grote interesse in binnen- en buitenland voor de heropening. Die zaterdag 7 december, zoals ook de loutere religieuze plechtigheden op zondag 8 december, die ook live werden uitgezonden. Het toont aan hoe, ondanks toch de grote secularisatie in ons Westen, de Fransen buitengewoon gehecht zijn aan hun Notre-Dame van Parijs en zowel in haar religieus aspect en niet enkel in haar cultureel of erfgoed aspect. En de katholieke website Aletea toonde in 5 artikels hoe deze kathedraal verweven is met de geschiedenis van Frankrijk, maar vooral vanuit religieus oogpunt. En niet voor niets wordt Frankrijk ook genoemd de oudste dochter van de kerk. En voor een eerste gebeurtenis uit de geschiedenis, waarbij de Notre-Dame als het ware een decor vormde, gaan we naar de 13e eeuw. Koning Lodewijk de IX regeerde over Frankrijk tussen 1226 en 1270. En hij was gekend als de zachtmoedige koning Lodewijk. Dit had hij vooral te danken bijvoorbeeld door zijn rechtvaardig rechtspreken over geschillen tussen de boeren. Tevens stichtte hij vele ziekenhuizen, liefdadigheidsinstellingen, bevorderde hij de kunsten en de wetenschappen, zoals de Universiteit in Parijs, voor zover dat allemaal ten dienste stond van de kerk. Hij werd heilig verklaard in 1297. Maar we moeten nu eerst even verder terug in de tijd. En we weten dat keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn, rond het jaar 325 naar het Heilige Land trok om alle herinneringen over Jezus' leven te gaan opzoeken. En zo liet zij de heilige grafkerk in Jeruzalem en de geboortekerk in Bethlehem bouwen en vond ze verscheidene relikwieën, te beginnen met het beroemdste van allemaal, het Heilig Kruis. Zo bracht ze ook de geeselzuil, de trap uit het paleis van Pilatus, de nagels van de kruisiging, één doorn van de doornenkroon enzovoort naar Rome. De doornenkroon zelf bleef in Jeruzalem. En al deze feiten zijn te halen uit verslagen van pelgrims. Tegen de 10e eeuw, ten gevolge van de Perzische en vervolgens Arabische invasies in het Heilige Land, brachten de Byzantijnse keizers de doornenkroon over van Jeruzalem naar Constantinopel, waar het werd bewaard in de keizerlijke kapel, genaamd Onze Lieve Vrouw van de Vuurtoren. En dit wordt ook bevestigd door een inscriptie op de gouden reliekschrijn. In 1204 vielen de kruisvaders Constantinopel binnen, waarbij het Westerse Latijnse Rijk in het bezit kwam van deze kostbare reliquie. Maar een 30 jaar later, in 1238, bevond de Latijnse keizer Boudewijn II van Constantinopel zich in een rampzalige financiële situatie, zodat hij van plan was om aan krediet te kunnen komen de doornenkroon te verpanden aan de Venetianen. Maar zijn neef koning Lodewijk IX van Frankrijk, die vanuit religieuze overwegingen volop reliquieën uit het Heilig Land aan het verzamelen was, bood een enorm bedrag om deze doornenkroon toe te voegen aan zijn grote verzameling. En alzo verwierf de koning de doornenkroon in augustus 1238 en zelf de prijs is gekend 135 ponden, livre, tournois genaamd. En dit was bijna de helft van het jaarlijkse koninklijke budget in die tijd. En zo zien we hoe rond kerstmis 1238 deze doornenkroon, met nog andere reliquieën, onder de begeleiding van twee Dominicaanse broeders, Jacques en André de Longjumeau, de lange tocht aanvatten naar Frankrijk. En het was dan op 10 augustus 1239 dat koning Lodewijk IX, vergezeld door zijn broer Robert I van Artois en zijn moeder Blanche van Castille, de delegatie ontmoeten in Villeneuve-l'Archevêque, een gemeente nabij Sens, tussen Parijs en Troyes. En uiteraard was dit een grote gebeurtenis voor de dorpelingen die deze plechtige ceremonie konden bijwonen, waarbij het reliekschrijn werd binnengedragen in de plaatselijke kerk. En de volgende dag, 11 augustus, volgde dan een processie eerst naar de kathedraal van Sens, een 20 kilometer ver, waarbij de koning en zijn broer Robert in hemdsmouwen en op blote voeten meestapten. En het ganse gezelschap kwam dan uiteindelijk toe op 19 augustus 1239 in de stad Parijs, waarbij een nieuwe processie werd gevormd naar de Notre-Dame, waarbij de koning zich terug ontdeed van zijn koninklijke kleding en in een eenvoudige tuniek en blootsvoets de heilige kroon zelf binnenbracht in de Notre-Dame-kathedraal. Daar werden de relikwieën eerst bewaard, tot de Sainte-Chapelle, die in aanbouw was, werd voltooid. En alzo in 1248, 9 jaar later, verhuisde de Doornen kroon en de andere relieken naar deze kapel. Deze andere relieken zijn onder andere een stuk van het kruis, voorwerpen van de passie zoals heilig bloed, de grafsteen, stukken van de lans, de spons enzovoort. Koning Lodewijk IX stelde zelfs een liturgisch feest in ter ere van deze doornenkroon, namelijk 11 augustus, de verjaardag van de aankomst van de reliquie, maar dan in de kathedraal van Sens. Vandaag de dag is de doornenkroon een cirkel met een diameter van een 21 centimeter, gemaakt uit bundels biezen die bij elkaar worden gehouden door gouddraad, maar zonder de doornen. Deze, een 70, werden door de eeuwen heen verspreid door schenkingen van Byzantijnse keizers en Franse koningen. Deze doornenkroon kwam in 1806 vanuit La Sainte-Chapelle wel terug in de schatkamer van de Notre-Dame. En zo herinneren we ons hoe de brandweer-almoezenier Jean-Marc Fournier de reliek van de doornenkroon en het Allerheiligste kon redden uit de brandende kathedraal. En tenslotte, op vrijdag 13 december 2024 werd deze bijzondere reliek plechtig terug binnengebracht in de kathedraal via een erewacht van 80 ridders van de ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. En het is de bedoeling dat de gelovigen het kunnen vereren elke eerste vrijdag van de maand.
Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what all the ways of man,
En voor een tweede gebeurtenis uit de Franse geschiedenis, waarbij de Notre-Dame een decor vormde, haalde Aletheia koning Karel de VII naar boven. Die koning van Frankrijk was tussen 1422 en 1461. Een 200 jaar na de heilige koning de IX. Maar hij oefende slechts het gezag uit over een beperkt deel van het koninkrijk en moest zich verzetten tegen de aanspraken op de Franse troon door de Engelse vorst Hendrik VI, die de steun bekwam van de Bourgondiërs. En deze laatsten beheersten het zuidelijke Gascogne en het gebied ten noorden van de Loire, waaronder ook Parijs. De 100-jarige oorlog met de Engelsen woedde volop. En daarbij stond Karel VII mentaal wel zeer zwak. Een grote rol in zijn rehabilitatie als koning werd op mysterieuze wijze gebracht door Jeanne d'Arc. Na een aantal spectaculaire militaire successen kon zij de mentaal zwakke Karel overhalen om zich, volgens de traditie, tot koning te laten kronen, wat dan ook gebeurde in Reims op 17 juli 1429. Maar koning Karel VII herviel evenwel spoedig daarna terug in een soort van apathische toestand en deed ook geen enkele poging om zijn weldoenster Jeanne d'Arc uit de handen van de Engelsen te redden. Ik geef het hier zeer bondig weer, maar voldoende om een zekere tijdsomkadering te geven. Vanaf het einde van de middeleeuwen was het wel gebruikelijk dat de koningen van Frankrijk, na hun kroning in de kathedraal van Reims, zich eerst wenden naar de Parijse basiliek van Saint-Denis om de regalia, de symbolen van de koninklijke macht, in ontvangst te nemen en om zich daarna te begeven naar de kathedraal Notre-Dame. Maar, we weten het, Parijs was toen nog steeds in handen van de Engelsen en de Bourgondiërs. En uiteindelijk, pas 8 jaar na zijn kroning te Reims, heroverde het Franse leger Parijs op 13 april 1436 en werd het verdrag van Arras getekend met de hertog van Bourgondië. En het luidde het einde van deze 100-jarige oorlog met Engeland in. En alzo, op 12 november 1437, pas 8 jaar na zijn kroning in Reims, reed koning Karel VII Parijs binnen, gezeten op een paard, geharnast en gekleed in blauw fluweel, bezaaid met gouden fleur-de-lis en vergezeld door de dauphin, de toekomstige Lodewijk de XI. De provoost van de kooplieden bood hem de sleutels van de stad aan, ten teken dat Parijs zich vrijwillig openstelde voor haar rechtmatige vorst. En onderweg werd hij toegejuicht door de Parijzenaren die hun huizen hadden versierd met vaandels. Er waren zelfs podia opgericht waarop religieuze en historische episodes werden uitgebeeld. En er wordt zelfs vermeld dat er uit de fonteinen wijn en melk stroomden. De abten en de hoge geestelijken begroeten de koning op het voorplein van de kathedraal, waarna Karel de Zevende van zijn paard afstapte en zich begaf naar de deur van de kathedraal, die zich opende. De toenmalige bisschop van Parijs, Monseigneur Jacques de Chastelier, droeg de evangeliën waarop de koning zou worden uitgenodigd om de kroningseed te hernieuwen. En Karel VII kuste de Heilige Schrift en daarna het kruis, ontving wijwater en ging de kerk binnen onder het geluid van de klokken. De koning bad eerst voor een Mariabeeld en begaf zich vervolgens naar het koor onder het gezang van een Te Deum. Het was een triomfantelijke intocht, maar toch heerste er een wrange herinnering van wat 6 jaar eerder was gebeurd in 1431, het jaar waarin Jeanne d'Arc, die de koning zo trouw had gediend, aan de Engelsen werd overgelaten en veroordeeld tot de brandstapel. En daarom toch nog iets heel belangrijk te vermelden. 18 jaar later, op 7 november 1455, werd de plechtige openingszitting van het proces voor de rehabilitatie van Jeanne d'Arc gehouden in de Notre-Dame van Parijs, in aanwezigheid zelfs van Isabelle Romée, de moeder van Jeanne, knielend op het plein. En we weten, uiteindelijk werd Jeanne d'Arc onschuldig bevonden en kreeg ze op 7 juli 1456 de titel van martelares. In 1909 werd ze dan door de kerk zalig verklaard en in 1920 volgde de heiligverklaring.
Oh, pauvreté, mon premier sacrifice, jusqu'à la mort tu me suivras partout, car je ne sais pour courir dans la lice. L'athlète doit se détacher de tout, goûter mon teint, le remords et la peine, ces fruits amers de votre vanité. Joyeusement, moi je cueille en l'arène les palmes de la pauvreté. Sans en moi naître une sainte audace, de tout l'enfer je brave la fureur, l'obéissance est ma forte cuirasse et le bouclier de mon cœur. Si tu guerrier, j'ai les armes puissantes, si je l'imite et lutte vaillamment comme la Vierge aux grâces ravissantes, je veux aussi chanter en combattant, en souriant je brave la mitraille, et dans tes bras, ô mon époux divin, en chantant je mourrai sur le champ de bataille, les armes à la main.
Thank you. Welkom bij Radio Maria.
En u hoorde Natacha Saint-Pierre voor de jingle over Jeanne d'Arc op tekst van Theresia van Lisieux. We overliepen al twee belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis en vooral ook verbonden met de religieuze geschiedenis van Frankrijk, waarbij de Notre-Dame als het ware het decor vormde. En voor een derde gebeurtenis moeten we naar een andere koning, de tijd van koning Lodewijk de XIII. Deze koning Lodewijk, de rechtvaardige genoemd, regeerde tussen 1610 en 1643. We bevinden ons in de tijd van de controversiële eerste minister kardinaal de Richelieu, zeer machtig zowel in de regering als in de kerk. Het is ook de tijd van de Dertigjarige Oorlog met de spanningen tussen de katholieke en protestantse staten. Een grote wens en belofte van koning Lodewijk de XIII was om Frankrijk toe te wijden aan de Maagd Maria. En het was een belofte na verhoringen van gebeden in de periode tussen 1632 en 1638. Maar één verhoring daartoe was bijzonder beslissend. Lodewijk de XIII was gehuwd, zeer jong, met Anna van Oostenrijk, dochter van koning Philips II van Spanje. Maar het huwelijk bleef 23 jaar kinderloos. En hiertoe werden novenen gebeden aan de Notre-Dame de Grâce in Cotignac in de Vaar. En toen koningin Anne van Oostenrijk toch zwanger werd, werd haar zwangerschap door de koning en de koningin onmiddellijk geïnterpreteerd als een goddelijk antwoord op hun gebeden. Op 5 september 1638 werd dan de kleine Lodewijk 14 geboren en twee jaar later een tweede zoon, Philippe van Orléans. Maar eerste minister kardinaal de Richelieu wou de toewijding aan Maria koppelen, of wou het ook nog daarbij koppelen, aan een militaire overwinning welke twee jaar voordien had plaatsgegrepen. En Frankrijk bevond zich op dat moment in een delicate positie. De versterkte stad Corbie in het noordelijke Picardie werd belegerd en de vijanden rukten gevaarlijk op in de richting van Parijs. En de kardinaal vroeg er alle kloosters tot God te bidden en elke zaterdag werd de rozenkrans gebeden in de kerk van de Frères Prêcheurs. En er volgde een ongelooflijke overwinning op 11 november 1636. En de kardinaal had toen uitgeroepen: het was echt een slag van God. Het was een bijna miraculeuze overwinning op 11 november, op Sint Maarten, de feestdag van de apostel van Gallië en Europa. Maar een plechtige wijdingstekst werd pas twee jaar later ondertekend en gepubliceerd. En kardinaal Richelieu had verklaard en bekende: ik ben te laat geweest met het afleggen van een gelofte aan de maagd, maar ik zal niet langer ondankbaar zijn. De maagd Maria heeft Frankrijk gered en ik ga het koninkrijk aan haar toewijden. En zo vond op 10 februari 1638 in de Notre-Dame, in aanwezigheid van het koningspaar, een plechtige toewijding van Frankrijk aan ons lieve vrouw plaats. Maar belangrijk bij te vermelden is dat de koningin toen pas in verwachting was geraakt van haar eerste zoon, die 9 maanden later werd geboren. De kardinaal riep Maria dus uit tot beschermster van Frankrijk en vertrouwde de kroon en alle inwoners aan haar toe, zodat zij over hen zou waken en hen naar God zou leiden. Lodewijk XIII wilde tevens dat er een hoog altaar werd opgericht in de Notre-Dame voor onze lieve vrouw, wat dan werd gerealiseerd door zijn zoon Lodewijk XIV. En tenslotte, in overeenstemming met de wensen van de koning, werd beslist deze toewijding elke 15 augustus te herdenken met gebeden en processies in de belangrijkste steden van het koninkrijk. Zelfs paus Pius XI bevestigde deze wijdingsakte en herhaalde bijna woord voor woord de zinnen van het koninklijke besluit. Wij verklaren en bevestigen dat de maagd Maria, moeder van God, is gekozen, onder de titel van haar ten hemel opneming, als de belangrijkste patrones van Frankrijk in de ogen van God, met de privileges die deze titel en waardigheid met zich meebrengen.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Arde gammamus exules filii Eve, arde suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuus misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.
En beste vrienden, voor een volgende gebeurtenis, welke plaatsvond in de Notre-Dame, moeten we naar de tweede helft van de 18e eeuw. Eigenlijk een wat bijzondere, eigenlijk ja, ongewone gebeurtenis. U moet het horen. Lodewijk XVI was koning van Frankrijk van 1774 tot 1792. Toen hij slachtoffer werd van de guillotine tijdens een terreurperiode van de Franse Revolutie. Hij was gehuwd zeer jong met Marie-Antoinette van Oostenrijk, maar het huwelijk bleef bij aanvang kinderloos tot een groot verdriet. Maar 8 jaar later, na een kleine medische ingreep bij de koning, werden toch 4 kinderen geboren. En de eerste was Marie-Thérèse Charlotte, geboren op 19 december 1778. Later volgden nog 2 zonen en een dochter. Maar allen overleden als kind. Het is geweten dat de geboorte van een dochter toch een teleurstelling was voor alle monarchisten. Maar moeder Marie-Antoinette was gelukkig met haar dochter, die later bekend werd als Madame Royale, of door haar moeder als bijnaam kreeg Mousseline. Madame Campan, de hofonderwijzeres, noteerde in haar memoires hoe Marie-Antoinette het meisje tegen haar hart drukte en zei: arm klein meisje, een zoon zou meer in het bijzonder aan de staat hebben toebehoord. Maar jij zult de mijne zijn. Je zult al mijn zorg krijgen. Je zult mijn geluk delen en mijn verdriet verzachten. En inderdaad, Marie-Antoinette gaf haar dochter een zo normaal mogelijke opvoeding en nodigde regelmatig kinderen uit de arbeidersbuurten uit om met haar dochter te eten en moedigde haar aan om speelgoed weg te schenken aan de armen, alsook klederen enzovoort. Nu, tussen haakjes, het neemt niet weg dat moeder koningin Marie-Antoinette toch zeer weelderig leefde. En toen ook zij naar het schavot werd geleid, werd ze uitgescholden door het aanwezige arme volk. Natuurlijk, ook belangrijk te vermelden, werden er in die periode ook veel roddels rondverteld die nooit bewezen zijn. Maar daar gaan we nu niet dieper op in. Keren we dus terug naar 19 december 1778... de dag dat de kleine Marie-Thérèse Charlotte werd geboren. Diezelfde dag vond het doopsel plaats in de kapel van het kasteel van Versailles. En dit ging gepaard met kanonschoten vanuit het Hôtel Royal des Invalides, om zoals genoemd werd l'ouverture du ventre, of opening van de schoot van de koningin. En een week later, op zaterdag 26 december 1778, klonk een Te Deum onder de gewelven van de Notre-Dame-kathedraal. En vuurwerk verlichtte de straten, wijn stroomde nogmaals uit de fonteinen, brood en worsten werden aan de armen gegeven, gevangenen werden bevrijd en de Comédie Française trad gratis op. De koningin wilde dat de geboorte van haar dochter met evenveel pracht en praal gevierd zou worden als de geboorte van een mannelijke dauphin. Maar zij besliste nog iets heel bijzonders. Namelijk de financiering van de huwelijken van 100 koppels uit Parijs in de kathedraal Notre-Dame. En de pastoors van de parochie selecteerden de meest verdienstelijke jonge vrouwen die elk een bruidsschat van 500 livre kregen en daarbij een maandelijkse toelage voor een jaar bij de geboorte van hun eerste kind en zelfs met een hogere toelage als de moeder borstvoeding gaf. En de journal de Paris van 7 februari 1779 vermeldde: de voorkeur werd gegeven aan paren die elkaar al lang kenden en die misschien alleen maar wachten op gunstige omstandigheden om te huwen. En alzo, op 8 februari 1779, om 8 uur 's ochtends, werden de toekomstige koppeltjes in twee rijen de kathedraal binnengeleid. En aan het hoofd van elke rij stond een koppel dat 50 jaar getrouwd was en dat overeenkomstig de wens van Marie-Antoinette werden uitgenodigd om hun huwelijksgeloften te vernieuwen in het bijzijn van hun kinderen, kleinkinderen en eventuele achterkleinkinderen. De koningin wilde van hen een voorbeeld maken. En in diezelfde Journal de Paris verscheen toen: zulke vleiende attenties voor een lang leven, vreedzaam en eerlijk doorgebracht, zullen alle gevoelige zielen inspireren en de nieuwe echtgenoten een zeer welsprekende les geven. De aartsbisschop van Parijs, Christophe de Beaumont, sprak de huwelijksinzegeningen uit, gevolgd door een heilige mis, opgedragen door een priester van het kapittel. En daarna werden de bruidsparen en hun ouders naar het paleis van de aartsbisschop gebracht, waar ze een bruiloftslunch geserveerd kregen. Ondertussen arriveerde het koninklijke paar, koning Lodewijk XVI en Marie-Antoinette, in de Notre-Dame om 22:30, in een stoet van 28 koetsen, voor een plechtige dankmis ter gelegenheid van de geboorte van hun eerste kind, Marie-Thérèse. Bij hun intrede in de kathedraal werden 400 vogels losgelaten, een oud gebruik dat de vrijlating van gevangenen symboliseert. En de mis werd opgedragen door de aartsbisschop in de kapel van de Heilige Maagd. Ondertussen keerden de verse 100 bruidsparen terug naar de Notre-Dame om het koningspaar te begroeten. En in de journal De Paris verschijnt terug, zij hadden het voorrecht om hun dankbaarheid aan hun majesteiten te tonen door hun blikken. En nog even kort bijvermelden. Lodewijk XVI en Marie-Antoinette stierven dus 13 jaar later onder de guillotine in 1792. Maar ook de kathedraal Notre-Dame werd het slachtoffer van deze vrede terreurperiode van de Franse Revolutie. In 1793 werd de kathedraal gedesacraliseerd en omgedoopt tot Tempel van de Rede. Om een voorbeeld te geven, een godin van de Rede werd gecreëerd en gepersonaliseerd door één, in die tijd populaire zangeres, Mademoiselle Le Maillard. En zo volgde een soort processie waarbij de godin geplaatst werd op het altaar tussen de bustes van Voltaire en Rousseau. Na de ondertekening van het concordaat in 1801 onder Napoleon en Paus Pius VII werd de Notre-Dame opnieuw gebruikt voor de liturgie. En zo vond er de kroning plaats van Napoleon 3 jaar later, of, correcter gezegd, kroonde Napoleon zichzelf in aanwezigheid van Paus Pius VII. We gaan een kort liedje beluisteren uit een musical, La Révolution Française, waarbij de kinderen van de koning stoeien in de tuin, maar door de geruchten toch bezorgd zijn over wat er aan het gebeuren is. En de koning in deze musical poogt hen gerust te stellen op deze zonnige dag, 14 juli.
À Versailles, chaque jour, papa se retire pour faire des serrures dans son grenier. Allez, viens dans le parc, nous pourrons courir. Mais d'abord, je voudrais te dire un secret. J'ai surpris ce matin une conversation. Il paraît qu'à Paris, c'est la révolution. Il paraît qu'on se bat dans les rues. Je ne sais pas pourquoi.
Prenez garde et mesurez vos efforts. N'allez pas prendre mal au beau soleil de cette journée, 14e du mois de juillet.
Zo, beste luisteraars, dit waren enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis van Frankrijk waarbij de kathedraal Notre-Dame te Parijs bij betrokken was. Uiteraard zijn er veel meer feiten te vermelden dan deze welke Aletea aanhaalt. Denken we aan het einde van Wereldoorlog II, na het ondertekenen van de overgave van de Duitsers, hoe op de middag van 26 augustus 1944 generaal de Gaulle eerst de vlam ontstak van de onbekende soldaat onder de Arc de Triomphe en zich vervolgens begaf langs de Champs-Élysées naar de Place de la Concorde, gevolgd door het stadhuis en tenslotte naar de Notre-Dame voor het zingen van het Te Deum. Maar er brak plots geweervuur uit, afkomstig van sluipschutters tot zelfs in de kathedraal. En in de plaats van het Te Deum werd het kortere Magnificat gezongen. En de Gaulle noteert in zijn oorlogmemoires: het Magnificat verheft zich. Is er ooit een vuriger Magnificat gezongen? Beste vrienden, luisteraars, dank voor het luisteren en afspraak in een volgende Rots in de Branding.
Magnificat, anima mea Domino,
et exulta in spiritus meus, in Deus salutari meo,
cui respexit humilitate mansile sue. Exenim ex hoc beata medicent omnes generationes.
Quia fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen eius,
et misericordia eius a progenie in progenie. Mentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suum. Dispersit superbos mente cordi sui.
De possuit potentes tessere. Exaltavit humile.
Iesuriente simple diponis, et ibit est dimisit in anes.
Suscepit Israel puerum suum. Recordatus misericordiae sui.
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
See you.